Goed. 2 Korinthe 6 gaan we verder mee. 2 Korinthe 6. En we schieten al aardig op. En we zijn 2 Korinthe 6 vers 9 hebben gehad. En nu wil ik naar vers 10. In vers 3, wij geven geen aanstoot in enig ding, omdat de bediening niet gelasterd worden, maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam. Die twee dingen zie je staan tegenover elkaar. Daar gaat het om. De bediening moet niet gelasterd worden, zegt Paulus. Dus we moeten zorgen dat we geen aanstoot in enig ding geven. En dat doet hij ook niet, ja? Nee, in vers 4, hij zegt juist als dienaars Gods maken wij onszelf in alles aangenaam juist. Ook als het tegen zit, te alle tijden. En dan zie je dus nogmaals, ja, in verdrukkingen, benauwdheden, noden, vers 5 en 6. Vers 5, slagen, gevangenissen, beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid. Ja, dit is in die omstandigheden, ja. Dat is hoe hij zich aangenaam maakt. In die omstandigheden, dat doet hij door reinheid, kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. Dat is wat, ongeveinsde liefde, als je geslagen, gegezeld wordt. We hadden het net over, wie zei het nou, over met Corrie ten Boom, dat zij terugging, Jaap, ja, dat zij terugging naar de, naar de bewaker. Nou, dan ben ik de kluts kwijt, maar goed, wie het ook zei. In ieder geval, zij ging terug naar die bewakers, ja, die haar ook mishandeld hebben en dan haar vergeven hebben, ja. Ongeveinsde liefde, zoals Paulus. In het woord der waarheid, in de kracht Gods. Door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Door oneer, eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht. En nu, zoals de mensen hem oordelen. En ook ons, ja. Het slaat ook op ons, als wij hem volgen. En er werd gezegd dat hij een verleider was. Als verleiders, en nochtans waarachtig. Als onbekend, en nochtans bekend. Als stervende, en zie, wij leven. Als getuchtigd en niet gedood. Nou, zover zijn we de vorige keer gekomen. En nu komen we in vers 10. Als droevig zijnde, doch altijd blijde. Doch velen, als arm, doch velen rijkmakende. Als nietshebbende en nochtans alles bezitten. Nou, ik hoop vers 10 dan vandaag ook te doen. En dan gaan we weer in volle vaart verder. Maar kijk in vers 10. Als droevig zijnde, doch altijd blijde. Ja, wanneer ben je bedroefd? Paulus had veel... Ja, er was veel genoeg om bedroefd over te zijn. Ja? Of u zorgen over te maken. Want Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd. Hè? Dat heeft ook met droefenis te maken. Ja? Je kan ook bedroefd zijn. En Paulus had daar ook wel mee te maken. Bijvoorbeeld, wanneer maken ze iets mee? Een tijdje geleden ook met een broeder die natuurlijk bijvoorbeeld in ons geval... uiteindelijk om een bepaalde reden weggegaan is. Ja, en daar word je niet blij van, ja. Daar word je toch bedroefd van. Vooral als het om dingen gaat die gewoon niet terecht zijn. En kijk, in Filippenzen 2 vers 27 heeft Paulus dat die droefheid ook gehad. In dit geval niet omdat iemand hem verliet, maar omdat wel iemand hem bijna leek te ontvallen. Filippenzen 2 vers 27 namelijk, dat gaat over Epafroditus die bij Paulus in de gevangenis op bezoek was. En dan zie je in vers 27, en hij is ook krank geweest tot nabij de dood, maar God heeft zich zijner ontfermd, en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Zie je, Paulus had droefheid. Dat wil niet zeggen dat hij depressief was, ja, maar hij kende ook droefheid, hij had ook zijn emoties. Ja. We hebben net in het eerste gedeelte gesproken over de ziel, maar wij hebben allemaal een ziel. En in de ziel, dat is de bron van onze gevoelens. En je emoties, die kunnen omhoog gaan, maar die kunnen ook omlaag gaan. Die hebben wij gewoon. Ja? Alleen laten wij ons daardoor regeren. Dan moeten we opletten. Nee, natuurlijk niet. Maar opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben, zo heb ik hem dan des te spoediger gezonden, opdat gij hem ziende, wederom u zoudt verblijden, en ik te min droevig zou zijn. Dat is nou, verblijdt u met de blijden. Zie je? Paulus weet, ze zullen blijdschap hebben als ze hem weer zien. Des te spoediger stuurt hij hem terug, zodat ze hem nog kunnen zien. En dan zal hij ook daar zijn blijdschap voor je van hebben. Terwijl zijn broeder die gaat dan bij hem vandaan. Maar dat is, verblijd u met de blijde. Dus ja, 2 Korinthe 2 vers 1 en 2 kunnen we ook daar iets van zien staan. Over die droefenis. Ja, als droevig zijnde, 2 Korinthe 2. Maar, ik heb dit bij mezelf voorgenomen wat? Nou, dat hij voorlopig nog even niet bij de Korintiërs langskwam. Dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou. Ja, want er zijn een aantal dingen in de gemeente van Korinthe gebeurd. Ja, waarin hij ze moest vermanen. 1 Korinthe een brief, lees maar wat erover gaat, ja. En hij wil geen droefheid hebben als hij komt en ze hebben zich nog niet bekeerd ervan. Dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou, want indien ik ulieden bedroef, wie is het toch die mij zal het tegenoverstellen? Vrolijk maken dan degene die van mij bedroefd is geworden. Dit gaat over die persoon die met zijn vaders huisvrouw leeft, ja. Nou, dat die persoon de vermaning ter harte neemt, hij is uit de gemeente gezet, maar dat ze hem ook weer terug moeten nemen, ja, vergeven. Als hij een berouw toont natuurlijk. Nou, dat maakt hem blij. Maar het gegeven op zich dat zoiets gebeurt, dat heeft hem droevig gemaakt. Hij vindt het ook niet fijn om te vermanen, want hij wil sowieso geen heerschappij hebben over dat geloof. Ja? Dat lees je in vers 24 daarvoor. Maar een medewerker zijn van blijdschap. En als men ontspoort, ja, als een broeder ontspoort, ja, of een zuster, dan heb je daar droefheid van. En dat, nou ja, dat soort dingen overkomen ons. Ja. Ik bedoel, ik zit nou ook, ik wou zeggen al een tijdje in het vak, maar ik zit al een tijdje met deze boodschap. En dan hebben we veel blijdschap gekend, maar we hebben helaas ook droefheid gekend. Ja. Dat blijft ons niet bespaard, want ja, het is helemaal, Satan zit natuurlijk ook erbovenop in deze boodschap. En we hebben ook het vlees. Ja. Dus het, soms zijn er discussies of de dingen niet betreffende de leer. Want daar is eenheid in, maar dan soms op persoonlijke vlak of wat dan ook. Dat men in het vlees leeft of nou ja, dat soort dingen. En dan kan een droefheid doorkomen. Nou, kijk met me mee even in 12 vers 21. 2 Korinthe 12 vers 21. Daar staat eigenlijk wat ik net zei. 2 Korinthe 12 vers 21. En daarom bleef hij nog, was hij nog niet naar de Korintiërs gekomen, want hij wilde hun sparen, de ruimte geven dat zij zijn woorden ter harte zouden nemen en zich zouden bekeren. Dat als hij komt, dat hij niet weer in droefheid zou komen. Maar juist verblijd en vrolijk zou gemaakt worden, omdat hij resultaat zag. 2 Korinthe 12 vers 21. Opdat wederom als ik zal gekomen zijn, zie je, als ik dan gekomen ben, mijn God mij niet vernederen bij u en ik rouw hebben. Wat is rouw? Rouw ben je niet vrolijk, in droefheid. Dat ik rouw hebben over velen. Kijk, daar gaat het om. Die tevoren gezondigd hebben en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinheid en hoererij en ontuchtigheid die zij gedaan hebben. Nou, dat is de droefheid die je overkomt. Ja? Die je overkomt als je met deze boodschap zit. Als je in Paulus geval een apostel was. Of als je een ouderling bent, dat kan allemaal gebeuren, ja. En als mensen vermaand worden, is het natuurlijk ook altijd niet leuk. En dat kan je ook niet in dank afgenomen worden. Maar 2 Korinthe 11 vers 28, zie je, die zorg. Zonder, hij had al die dingen meegemaakt. Vervolging, gevaren, slagen. En dat heeft hij allemaal, en dan zegt hij in vers 28, zonder dingen, de dingen die van buiten zijn. Dat is buiten, hè? Dat is de wereld, de jungle. Maar dan zeg je, wacht even, heb ik ook nog de zorg van al de gemeenten. Nou, hij had al de gemeenten, ja, waar hij natuurlijk de apostel van was. Dat hij dagelijks die zorg, ja, en een zorg, ja. Dus als ze zeggen, als droevig zijnde, ja, dat heeft ook met zorgen te maken, ja. Nou, en die waren er ook, die hoeven we ook niet te ontkennen. Want die zijn er ook, ja. En dat maken wij natuurlijk ook wel mee. Maar, dat wil nog niet zeggen dat we geen blijdschap kennen. Ja, dat wil nog niet zeggen dat we geen blijdschap kennen. Natuurlijk kennen we die. Zeer zeker. Dus Paulus zegt in 2 Korinthe 6, vers 10. Oké, als droevig zijn of Pas zei ook iemand een keer tegen mij, ja, dat was eigenlijk niet zo leuk, vond ik zelf. Maar goed, ja, jou, je had een filmpje gekeken van mij. Nou Jan, je kan wel wat vrolijker het evangelie vertellen. Dat was mijn eigen zus. Nou, ik was toch blij dat ze gekeken had in ieder geval. Maar toen dacht ik, ja, ik zei, ja, dat was een van de eerste filmpjes. Ja, maar goed, ja, je hebt ook een bepaalde ernst en deftigheid, zoals Paulus zegt, ja. En ik heb ook wel eens iemand gezien, nou, die sprong bijna van het podium of zo, ja. Maar goed, maar dat wil niet zeggen dat er geen blijdschap is. Nee, natuurlijk, want die is juist wel. Want waarom hou je dan ook vol? En toch in die omstandigheden, zegt Paulus, altijd blijden. Altijd blijden. Ja, wat voor blijdschap is dat dan? Nou, ik noem dat de blijdschap in Christus. Want als wij zeggen, ja, ik ben zo blij. Ja, omdat ik geloof. Dan zegt een ander, ja, nou ja, ik ben ook blij. Hoezo? Wat bedoel je? Wat is nou het verschil tussen jou en mij? Ja, omdat mijn blijdschap zit heel ergens anders in. En mijn blijdschap is blijvend. Want de Heer Jezus zei tegen de discipelen, niemand kan de blijdschap van u afnemen. En inderdaad. En dat is een blijdschap die alleen de gelovigen kent. Maar de wereld, kijk, als we even kijken wat de blijdschap van de wereld is. In Spreuken 21, vond ik zelf mooi om te zien. Spreuken 21. Ik dacht eerst, hé, wat staat er nou? Spreuken 21, vers 17. Die blijdschap lief heeft, die zal gebrek lijden, denk je. Die blijdschap, bladzijde 732, Spreuken 21, vers 17. Die blijdschap lief heeft, die zal gebrek lijden. Die wijn en olie lief heeft, zal niet rijk worden. Nou, dat klopt, ja. Die wijn en olie lief heeft, ja. Kijk maar eens naar een alcoholist, wat er van hem overblijft. Alles raak je kwijt. Je vrouw, je gezin, je huis, alles. Het spreekt hier over een ongelovige die blijdschap lief heeft. Dat is iemand die heeft de goddeloze pleziertjes heeft die lief. De blijdschap die de wereld hem aanbiedt. En de wereld die probeert de mensen blij te houden, te maken. Kijk maar als je, ik kijk zelf helemaal nooit naar die handel, maar goed, iedereen moet het voor zichzelf weten. Ik ben geen politieagent wat je wel en niet mag kijken, maar je weet het, er zijn al die spelletjes en programma's en... Nou, je mag het zelf invullen. Ik durf haast niet te zeggen boer zoekt vrouw, want dat kijkt bijna heel Nederland. Maar quizzen en allemaal... Oh, jij niet, maar ook... boer zoekt vrouw. Maar je ziet allemaal een blijdschap, ja? Maar je ziet het allemaal natuurlijk op dat moment. Maar dat is de blijdschap van de wereld. Dat is blij door gebeurtenissen of wat je krijgt. En dat is, daar is, dat zijn mensen die die blijdschap lief hebben. Die worden blij omdat ze een auto krijgen. Of die worden blij omdat ze iets krijgen. Of die worden blij omdat ze, nou ja, vul het maar in. Maar die blijdschap, nee. Wij praten over de blijdschap uit Jeremia 15 vers 16. Dat is een tekst, die moeten we goed... Ja, die zou je eigenlijk goed moeten in je hoofd moeten hebben. Jeremia 15, vers 16. Die heb ik uit mijn hoofd moeten leren, eigenlijk, voor de genade bijbelschool. De laatste tijd een beetje weinig tijd voor gehad, dus het is klasse meer. En ik, oh ja. En dat is weer, breng deze dingen in herinnering. Dan denk ik, oh ja, die tekst, dat is waar, die was ik vergeten. Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. Staat vaker in de Bijbel, hè? Met Ezechiël ook, hè? Het is eerst bitter in de mond, maar zoet in de maag, hè? Zegt hij dan, ja. Dus in eerste instantie is het soms het woord leest, hè? En dan uiteindelijk is het toch zoet. Maar wat doet dat woord? Ik heb ze opgegeten, dus je moet het opeten, je neemt het in je. Jeremia 16, vers 15, 16. En uw woord is mij geweest, en dan komt het, tot vreugde en tot blijdschap mijns harten. Want ik ben naar uw naam genoemd, o Heere, God der Heerschare. Uw woord is mij geweest tot vreugde en blijdschap mijn harten. Kijk, over die blijdschap praten wij. Dat is de blijdschap die mijn hart blij maakt. En wie doet dat? Dat is het woord van God. En die blijdschap, ja, als Paulus zegt, altijd blijden, dan praten we over die blijdschap. En dat is dus de blijdschap die we hebben door het woord. En wij weten natuurlijk, want ja, hoeveel gelovigen zijn nou werkelijk blij met de boodschap? Met welke boodschap? Met het evangelie. In eerste instantie, halleluja, prijs de Heer. Ik weet het nog goed, van mezelf ook. En opeens kom je, nou, jij hebt contact gelukkig met een broeder en een zuster, die op een gegeven moment een beetje uitgeblust waren, toch? Van, ja, nou ja, je wil dat woord, ik kom er niet meer uit. Dus ik heb er zoveel blijdschap in gehad, maar er zijn zoveel dingen waar we niet uitkomen en toch niet snappen. En het is een beetje, ja, dichtgeslagen. Weg blijdschap! En wat is blijdschap? Is een vrucht van de geest. Hoe kan dat nou? Niemand kan de blijdschap van u wegnemen, zegt de Heer Jezus tegen de apostelen. Geldt dat niet van ons dan? Kan iemand dat wegnemen dan? Niemand kan het wegnemen, maar jij kan het wel wegnemen door jezelf. Dat doe jij zelf. Namelijk, het is door de geest, de vrucht van de geest, die blijdschap. Door wat in het woord staat. Maar we weten allemaal het antwoord, ja? Het is het recht snijden. Dus als jij luistert naar God, dan zal het woord jou zeker blijdschap geven. Maar goed, als je afwijkt ervan, en er van afwijkt, ja, sorry, dan is de geest zijn werk is over. Ja, je blijft gered en je weet dat je een kind bent. Dat hoor je ook vaak van mensen, die, misschien doen ze niks meer, maar ze weten wel dat ze een kind van God zijn. Die geest getuigt dat nog steeds, dat weten ze. Maar de blijdschap voor de rest en de bekrachtiging dagelijks leven, die missen ze. Omdat de versterking zit hem in de brieven van Paulus. Nou, en dat hangt samen, die blijdschap. Ja, dan heb je natuurlijk blijdschap. Als je elke keer een nederlaag leidt in je geestelijk leven en verwarring is, ja, dan zeggen wij wel eens, daar word je niet vrolijk van. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus dan krijg je die droefheid, die komt dan zelfs zo erg dat je op een gegeven moment zegt, nou ja, dat geloof, ik geloof het wel. De groeten, ik ga andere dingen doen, want ik kom er niet meer. Ik heb er gewoon geen plezier meer in. Terwijl de Bijbel, hij zegt toch, spreekt wel over genieten. Nou, Paulus spreekt, kijk, in 2 Korinthe 7, vond ik zelf, want wij hebben, ja, u weet zelf ook al, op de site hebben we een studie over depressie staan, in het Engels, van Jordan, Richard Jordan, en dat hebben we er ook in het Nederlands, die komt er binnenkort dan ook op. Maar, en we hebben, een tijdje geleden hebben we hier, heeft Paulus een studie vertaald uit Engels, ook over depressie, een korte studie. Maar, daar ging ons over lezen, en ik denk, ja. Toch, nee, het kan zijn dat je een onderwerp kan zoeken in de Bijbel en daar de teksten probeert te verzamelen om iets te laten zien waarvan jij denkt dat dat zo is. Maar dat is de omgekeerde wereld. Want dan ga je dingen een mooi verhaal schrijven, omdat je wil iets, je hebt iets in je hoofd. En dat moet dan, dus Paulus is ook depressief geweest. Nou, ik weet het zo net niet, als ik het lees. Hij heeft het wel moeilijk gehad. Hij kon ook wel eens ontmoedigd zijn of bedroefd zijn, maar depressie is een heel ander verhaal. Nou, kijk, in 2 Korinthe 7, vers 4, dat was voor mij eigenlijk wel de eye-opener. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roem over u. Ik ben vervuld met vertroosting. En dan, ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Nou, dat in al onze verdrukking. En hij zegt ook al een keer, ja, ik dacht van het leven, het is afgelopen met me. In hoofdstuk 1 van 1 Korinthe 2, 2 Korinthe 1. Zeker, maar toch zie je dat die blijdschap heeft hij altijd gehad. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap. Hij liet zich niet regeren door de zorgen. Hij liet zich niet in de put praten. Hij liet niet de zorgen zo ver komen dat hij op een gegeven moment helemaal in depressie. Want, hoe zegt de spreker ook weer, de hoeveelheid van zorgen buigt de ziel neder. Ja, daar word je depressief van. Dus waarom? Daarom, wees in geen ding bezorgd en maak het bekend. Kijk uit dat je daardoor niet in een depressie belandt. Ik zeg niet dat de gelovige niet in een depressie kan belanden. Dat kan niet zeer zeker. Maar één ding is zeker, het hoeft niet. Het hoeft niet. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukkingen. Want je ziet ook, daarna zie je ook in vers 7. Dus hij heeft al die blijdschap in die verdrukking. En dan zie je in vers 7... Titus die komt en dan zegt hij, God heeft ons getroost in vers 6, door de komst van Titus. Ha, dus dan werd hij, hoe noem ik dat? Dan werd hij nog blijer. Kijk, en niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde, uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat, of het staat daar, ik te meer verblijd geweest ben. Dat een tijdje geleden had ik het met Harry vorig jaar een keer over. Het ging over die muziek, ja, met die gate, vocal band. Nou, vind ik mooie muziek. Het is niet allemaal natuurlijk helemaal recht gesneden, maar goed, er zitten toch mooie liedjes bij. Nou, ik heb dat gekeken, ik luisterde ernaar. Maar ik luisterde niet naar omdat ik blij wil worden. Want dat zijn ook mensen, ja, die denken, ja, als geloven, ik ga mijn liedjes veel zingen, dan word ik blij. Nee, ik ben blij. En nu lees ik die liedjes, die dingen bevestigen in mij over de Heere. Nou word ik nog blijer. Ja, dat merk ik wel. Dan word ik blijer. Maar niet dat ik niet al blij was. Het is eigenlijk net zoals hier. Te meer ben ik daardoor verblijd. Dat is wat het is. Dus Paulus zegt, altijd blijden. Nou, hij zegt zelfs zeer overvloedig. Ga met mij mee naar Romeinen 14 vers 17. Ja, het kan niks schelen. Deze teksten wil ik toch allemaal goed uitdiepen. Want het zijn zulke teksten die Paulus overkomt in al die verdrukkingen. En hoe hij daarmee omgaat en wat ons ook overkomt. Ja, het is zo. Het gaat ook over ons, ja. Sowieso de brieven van Paulus. Ja. Maar Romeinen 14 vers 17... Dat gaat over de ene denkt met eten zo en de ander denkt met dagen zo en over het oordelen van elkaar. En dan zegt hij in vers 16 dan dat dan uw goed, hij zegt wel eens dat is een groot goed in onze taal, hè? Dat is een groot goed, moeten we bewaren, is een groot goed. Dat voor jou goed is, ja? Nou, dat dan uw goed niet gelasterd worden. Want het koninkrijk Gods is niet in spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap en daar staat het. Door de Heilige Geest. Die blijdschap. Daar gaat het over. En dat is een heel andere blijdschap. Als waar de wereld over zich over. Waar de wereld over spreekt. En in 15 vers 13 ook. De God nu der hoop. Waar zit mijn hoop? Er is maar één die hoop geeft. En dat is de God. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Vervullen. Zie je, het is eigenlijk een soort gebed. Vervullen uw lieden. Laat je vervullen met blijdschap en vrede in het geloven. Nou heb ik vrede in mijn geloof? Ja. Sinds ik recht ben gaan snijden, sinds ik deze boodschap ken, sinds ik weet wat God, hoe die tegen mij spreekt, heb ik vrede in mijn geloof gekregen. En ook heb ik blijdschap, wat ik net al zei met het voorbeeld. Ja, mensen hebben weer blijdschap gekregen in het geloven. En helaas, heel veel gelovigen hebben geen blijdschap en vrede in het geloven. Omdat ze niet dat lezen wat ze moeten lezen. En dan, opdat gij moogt overvloedig moogt zijn in de hoop. En dan door de kracht van de Heilige Geest. Weet je, dat is ook een blijdschap, langmoedigheid, al dat soort dingen. Dat is een kracht. Ja, want hoe krijg ik nou zelf blijdschap? Hoe word ik nou zelf langmoedig, dat soort dingen? Dat is een bepaalde kracht in mij die dat doet. En dat is door de Heilige Geest. Door de kracht van de Heilige Geest. Nou oké, ik wil nog even naar 2 Korinthe 8 over die blijdschap. Om te laten zien dat die blijdschap van ons is puur door wat wij weten, wat de Heer voor ons gedaan heeft. Het is de Geest die het in ons doet. En het is onafhankelijk van de omstandigheden waarin we leven. Ja? En dat is natuurlijk heel raar voor mensen om te horen. Want ja, je moet door de omstandigheden, die moeten meewerken. En dan word ik ook, dan voel ik me goed. Maar met gelovigen, als je voor deze boodschap staat, ja, dan werkt dat niet altijd mee. Dan kom je vaak met omstandigheden waarin wij toch ook met droefheid te maken krijgen. Zeer zeker. En dat hoeft niet eens, dat kan ook gewoon in familiaire omstandigheden zijn. Of je verliest van je vader of je moeder of een kind. Of je kan het allemaal bedenken. Natuurlijk, en dat lossen we op met het geloof. Ja? Maar dan hebben we inderdaad ook met je broeders en zusters nog. Maar, wat staat hier? De omstandigheden waren in vers 2. Vers 1. Voorts, 2 Korinthe 8. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade Gods, die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, dat in veel beproeving der verdrukking. Zie je, verdrukking. Dus Paulus is ons voorbeeld, ja. Hij was overvloedig met blijdschap in alle verdrukkingen. Hier zien wij zijn volgelingen. De overvloed hun blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig is geweest is tot de rijkdom hunne goeddadigheid. En dat gaat over geld geven. Dat is een aardige graadmeter of iemand wat voor over heeft, ja, voor deze boodschap. Of is het alleen maar kennis? Of wil je graag, hé, ik heb het gehoord, ik wil dat deze boodschap eruit gaat. En ik geef ook iets, ja, waar ik, nou ja, op zijn centen zitten zeggen we wel eens, hè. Dat die portemonnee open gaat en vrijmoedig. Hier, dat zie ik in mijn werk natuurlijk ook en wij weten het. De gierigste mensen zijn meestal die rijke mensen, juist. Ja, als ik gezeur krijg over korting, is het bijna altijd met die rijke mensen, ja. Hier zie je armoede, ja. Ze zaten in de verdrukkingen, ze werden vervolgd. En ze waren ook nog eens heel erg arm. Maar door de genade die aan hun gegeven is, ja, is er wat veranderd in hun. Ze zijn zo blij, ook in die omstandigheden van verdrukking, vervolging en ook diepe armoede. Ze hadden eigenlijk helemaal niks. En toch een overvloed aan blijdschap. Het kan. Het kan. Het is helemaal niet zoals de wereld denkt. Die denkt, dat kan niet. Je kan toch niet blij zijn als je in de gevangenis zit. Je kan toch niet blij zijn als je geslagen wordt. Nee, het kan wel. Je ziet het hier staan. En dat is dankzij de genade van God in ons. Nou, kijk even in de Filippenzen. Ik dacht even, zal ik het doen? En ik doe het toch. Ja? Omdat, ja, blijdschap is zoiets fundamenteels voor ons in ons leven, ja. Ieder mens wil blij zijn. En ja, ik kom ook vaak bij mensen en dan jullie zullen het ook hebben, spreek met mensen en dan hoor je zo vaak droefheid, ja, over wat er gebeurd is, een omstandigheid, of ze hebben iemand verloren. Nou, natuurlijk logisch, als je je man verliest of je vrouw, of er gebeurt iets anders, dan ben je natuurlijk, dan ben je droef, dat is logisch. Ook als gelovige heb je dat. En toch, dat hebben we ook met de begrafenis van Ruud gezien, ja. Aan de ene kant ben je fit, ik vind, ja, wat dat betreft mis ik hem nog steeds, Ruud. Ik vind het jammer dat hij weg is. Dat hij bij de, maar voor hem is het fijn dat hij bij de Heer is. Maar toch, met de begrafenis hebben we gezien, ja, wat een blijdschap we toch met elkaar hadden. Waarover de wereld denkt, hé, hoe kan dat nou? Ja, dat is die blijdschap. En de Filippenzen spreekt over die blijdschap. Ik lees heel snel met jullie door. Gewoon eventjes, ja. Paulus zit in de Filippenzen, als hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis. Geketend aan een soldaat. Ja? 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning. Maar het was wel in gevangenschap. Geketend aan een soldaat. Over waar hij ging, zat hij met de soldaat. Als hij in de wc moest, was hij soldaat. Over was hij soldaat. En hij kreeg ontving wel mis. Maar je weet zelf wel, ik lees nu het boekje van iemand. Die heeft dus bij Corrie ten Boom in dat huis ondergedoken gezeten. En dat las ik gisteren gisteren las ik dat. En dan schreef hij van, nou, het is heel gezellig. Hè. Ze moet allemaal wel natuurlijk verduisterd zijn, opletten. Maar ze maken het beste van. Hè. De leuke sfeer. Maar toch op een gegeven moment begint het toch te benauwen. Je kan geen kant op. Hij zit maar opgesloten in die 4 muren. Je kan niet naar buiten kijken. En op een gegeven moment gaat hij even naar het dak. Dan kan hij s'avonds even op het dak. Even weg hoor, even eruit. Weet je wel? Paulus zat er 2 jaar in wat voor gevangenis. Dat is niet zo'n gevangenis als wat wij hier hebben hoor. Dag en nacht. En ook onschuldig. En toch, in die omstandigheden, ja, schrijf je die brief. En juist in die Filippense brief schrijf je, kijk, in 1 vers 4. Alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doen. Ik ga ze niet allemaal uitleggen. Ik lees ze gewoon voor. Vers 18. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in de waarheid verkondigd. Kijk, waarin verblijft hij zich? Daarin verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Hij verblijdt zich over wat bij de... Kijk, verblijdt u met de blijden. Vers 25. Het gaat over, als zou ik mogen kiezen, of naar de Heer te gaan of hier te blijven. En dan, dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven, tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Ik ben blij dat Paulus toen nog niet dood gegaan is. Wat heeft hij nog geschreven toen, ja? Blijdschap voor het geloof. Onze blijdschap zit in, ja, in, ik zal niet zeggen in Paulus, ja, maar in wel in zijn bedieningen, wat hij heeft opgeschreven. Kijk ook in hoofdstuk 2, vers 2. Hij zegt in 1 over de, als er de eenheid van dit is, een eenheid des geestes, la la la. En zo vervult, vers 2, zo vervult mijn blijdschap. Kijk, die blijdschap die kan nog voller. Want er ontbreken een aantal dingen bij jullie. Hij vermaant ze over hun wandel. De eenheid, waar is die? Dat gij moogst eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. In vers 16. Voorthoudende het woord des levens, mij tot een roem, tegen de dag van Christus. Vers 16 zei ik. Oké, okay. Oh ja, dat ik niet te vergeefs gelopen, nog te vergeefs gearbeid heb. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij. Dus al kost het mijn leven, voor wat ik voor mijn bediening naar jullie toe, kunnen wij dat ook zeggen? Wat zegt hij? Zo verblijd ik mij en verblijd ik mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook uw lieden met mij. Ook uw lieden met mij die hier in de gevangenis zit. Een en al blijdschap. Ja? In 28. Dat hebben we net gelezen. Ja, opa Eva Epafroditus. Zo heb ik hem dan des te spoediger gezonden, opdat gij hem ziende wederom u zou verblijden en ik te min droevig zou zijn. Ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap. Het is allemaal blijdschap. En 3 vers 1. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Verblijd u ziet in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. Paulus vindt het geen opgave om het op te schrijven. Ja? En voor ons is het veilig en zeker. Want nu hebben wij die brief waarin wij nu lezen over al die blijdschap in al die verdrukking toch. En dan kennen we natuurlijk ook 4 vers 10. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heer. Zie je? Dan heb je een blijdschap omdat zij hebben hem. Ze hebben ook aan hem gedacht. Dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. Waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Paulus is niet alleen voor hun een prediker geweest. En oké, Paulus bedankte. Hij zat daar in de gevangenis en ze sturen hem geld. Het ging niet om het geld alleen, maar dat ze aan hem gedacht hebben. Dat betekent, ze hebben ook voor hem gebeden. Dat betekent, als je bidt voor iemand, dat werkt, dan gedenk hem in zijn gebeden, vergeet je hem niet. En wat is de uitwerking ervan? Want we hebben het erover, worden gebeden verhoord. Maar ze bidden voor hem, ze houden hem in de gedachten en ze zijn in het besef dat hij daar gevangen zit. En dat hij wel eens geld nodig kon hebben. Ja? En zo werkt God, ja? Met dat gebed en ze zijn bij hem geweest. Nou, dus altijd blijden. Hier zie je het prachtig voorbeeld, ja, in zo'n brief. Het straalt een en al blijdschap uit. Terwijl hij daar in de gevangenis zit. Vers 6, daar gaat het om. Wees, 4 vers 6, in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Met dankzegging. Nou, als je ergens voor dankt, dan ben je toch blij. Dan heb je iets om voor te danken. Je dankt niet omdat je, omdat je iets misdaan is. Je dankt iets omdat je iets gekregen hebt. Je dankt om wie je bent. Jouw identiteit in Christus, wat je allemaal gekregen hebt. Laat je daarom in geen ding de zorgen, de overhand in jou nemen. Ja? Maar Paulus zegt altijd blijden. En in vers 7, hier heb je dus de blijdschap en de vrede in het geloven. Waar we net in Romeinen 15 over spraken. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en zinnen bewaren in Christus Jezus. Nou, oké, we gaan terug naar 2 Korinthe 6. Ja, die blijdschap, ja. Als droevig zijnde, ja, in de zin bedroefd zijnde, bezorgd zijnde, toch altijd blijde. Paulus zegt echt, altijd blijde. Niemand kan de blijdschap van u afnemen. Als arm, doch velen rijkmakende. Als arm. Nou, Paulus, hij was arm inderdaad, ja? Ja, inderdaad, hij was arm. Hij zegt toch, wij konden niet, we hadden geen eigen huis. De Heer Jezus had niks. Paulus had ook niks, ja? Niets bezittende. Dus ja, als arm, nou, dat deugt toch niet? Dat is eigenlijk een beetje zielig, ja? Toch, als je ook kijkt, als arm zijnde. Hij zit in de gevangenis. Nou, een mooie apostel is dat. Mooie prediker is dat. Ziet er niet echt niet veel rijkdom uit, hè? Als je nou kijkt bijvoorbeeld. Wat verwacht men eigenlijk, ja? Als je kijkt. Ja, als arm zijnde. Als ik hier nou kijk om ons heen, zo. Dit gebouw, bijvoorbeeld. Of ik kijk daar. Ik kijk naar het raam. Zie ik nog net die toren die staan daar. Maar als je daar naar binnen loopt. Ja? Dat ziet toch heel anders uit. En niet alleen de katholieke kerk. Maar ook andere kerkgebouwen, ja. Een orgel. Sommige gemeentes één keer collecteren en ze hebben een orgel van 1 miljoen euro, toch? Dat wordt gecollecteerd in Tisten. Ja. En er ligt een hele mooie Statenbijbel. Wat kostte die ook weer? Ja, die hele grote. Nee, ja, die. Ja, neem maar die zo'n kanselbijbel. Ik bedoel, een paar honderd euro? Ja, daarom. Ik was in het klooster aan het werk. En nou, dan loop je door zo'n gang. Dan hangen allemaal van die kasten. En dan hangen allemaal, allemaal zilver en goud. Allemaal voor de rituelen. En dan kijk je in zo'n kerk en dan zie je wat er allemaal gebeurt. Dan zie je allemaal prachtige gewaden. Het is allemaal rijkdom. Ik bedoel, ik ben in Rome geweest. Nou, daar liggen de meeste kunstschatten ter wereld. Er is nergens zoveel marmer als daar. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Het is één rijkdom en pracht en praal. Ja, als je dan naar Paulus kijkt. En dan zijn volgelingen. Nou, dan wordt ook vaak naar gekeken. Ja, dan zitten we toch helemaal niks. Wat hebben we nou allemaal? Het is een beetje armzalig. Zo kijkt men natuurlijk ook meewaardig er een beetje op neer. Wat, jullie zijn geen reguliere kerk. Het is maar armzalig. Nooit van gehoord, enzovoort, enzovoort. Dus in de ogen van de wereld is, ja, dan ziet men iemand die er nog niet zoveel van af weet. En en je zegt dat je bent een christen, dan denken ze vaak dat je katholiek bent. He, van een moslim denkt het sowieso. En dan denken ze dus aan die kerk, aan al die pracht en praal. Religie draait ook om fariseeërs, die waren geldgierig, hè. Dus die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, gaan we lezen. Die rijke man slaat op de fariseeër. Die waren geldgierig. En die man, die rijke man, liep hij in purper en rein linnen. Een purper, dat is gewaad voor, dat zie je ook, hè. In die kerken zie je, purper is een koninklijke kleur is dat. En gewaden. Nou, en dat is precies wat in de toekomst ook gaat gebeuren. Kijk, met mijn openbaring. Ja. Zo worden de mensen verleid. Openbaring. Ja, 17 en 18. Als. Ja, openbaring 17 vers 4. Ik moest even. Openbaring 17 vers 4. Kijk, dat is nou het religieuze systeem. Wat dan zal heersen. Maar wat we nu ook om ons heen zien, ja. Ik bedoel, ik zeg wel katholieke kerk, maar dat geld en rijkdom, dat geldt niet alleen daar. En op Openbaring 17 vers 4, daar zien wij. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, zie je het? En versierd met goud en kostelijk gesteente en paarlen. En had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid haren hoererij. Ja, in de middeleeuwen, met de reformatie, dit gaat over Rome. Ja? En dat kan je ook wel begrijpen. En dan zie je ook bijvoorbeeld in Romeinen, of sorry, openbaring 18 ook, vers... en vers 12, kijk. Dat gaat over Babylon, ook die rijkdom. Van waar goud en van zilver, kostelijk gesteente en van paarlen, van fijn lijnwater, van purper, zijde, scharlaken en allerlei de prachtige dingen, ja. Dus je hebt het religieuze systeem, het politieke systeem. Maar mij gaat vooral om het religieuze systeem, ja. Dat draait om, we zeggen het wel vaak, om eer, macht en om geld. Het is één al rijkdom. En dat is precies het tegenovergestelde wat eigenlijk de Bijbel leert. Kijk, en zeker in de grote verdrukking, dan klopt het helemaal niet als je rijk bent. En de Paulus zegt nu ook van, ja, oké, als je rijk bent, dan zegt niet dat je niet rijk mag zijn. Alleen, wat doe je ermee? Ja? Maar, ja, op zich, ja, hebben wij geen uitstraling van rijkdom. Nee, inderdaad, dat klopt. En Paulus heeft het ook meegemaakt, ja, dat hij inderdaad, hij was arm. Ik sluit bijna af, maar ga even mee naar Filippenzen. Het laatste stukje bewaar ik voor de volgende keer dan. Maar Filippenzen 4, wat zegt hij in vers 10, lazen we net al, hè, dat hij dus, ze hebben aan hem gedacht in vers 11, waarom was hij blij? Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Hij moest het al leren. Hij was ook een fariseer, hij nam toe boven velen van zijn geslacht, hij maakte carrière, hij was de top van de top. En als je de top van de top hebt, de crème de la crème in de religieuze wereld. Nou kijk maar, dan heb je een positie. Dan heb je eer, en je hebt ook macht, je hebt aanzien en je hebt geld. Ik bedoel, van de week was het ook in het nieuws met weer het bisschoppelijk paleis bijvoorbeeld. Ja, dat is een enorm gebouw. Ja? En je maakt carrière in het religieus systeem. Dat heeft daarmee te maken. En dan zegt Paulus, nee, ik heb het ook geleerd. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beide overvloedig te hebben en gebrek te lijden. Hij heeft het allemaal gekend, ja. Maar uiteindelijk had hij natuurlijk gewoon niks. Hij leefde ook niet van het evangelie. Hij was hij zorgde voor zijn eigen onderhoud. En soms, ja, zoals de Filippenzen, ja, die hebben wel aan hem gedacht. En geholpen om hem te onderhouden. Maar hij zegt als arm en toch vele rijkmakende. Dus als arm. En dat kan je dus. Dat kan je dus negatief, minachtend bedoelen, hè? Nou ja. Zo. Oké. Okay. Maar Paulus zegt, doch velen rijkmakende. En hoe maak ik nou velen rijk? Dat is door de boodschap door te geven. Dat heeft hij gedaan. Kijk, we zitten in Filippenzen 4. Kijk in vers 19. Dit is nou zo'n tekst. Wat bedoelt hij daar dan mee? Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Er zijn genadige gelovigen die geloven hier dus dat hij jou in je voorzieningen, in je materiële zaken zal voorzien. Ja? Maar dat bedoelt hij niet. Hij heeft hier niet over noodruften, behoeften. Noodruft, enkelvoud. Dat gaat over mijn nood, ja? Dat heeft met de geestelijke behoeften. Want dat heb ik nodig. En dat slaat terug op vers 13. Ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. In die context. Al die dingen. Ik heb rijkdom, ik heb overvloed, maar ik heb ook vernederd en dat ik niks heb. Maar al die dingen vermag ik, ja, kan ik aan, door Christus die mij kracht geeft. En God zal mij in die noodzest altijd voorzien in heerlijkheid door Jezus Christus. En zo heeft hij velen rijk gemaakt. Kijk ook even in 1 Timotheüs 6. En daar hebben we het dus over geestelijke rijkdom. En let op, hè, er zijn leerlingen in het lichaam van Christus. God gaat jou rijk maken. Kijk maar naar die predikanten ook in Amerika. Die hebben een eigen vliegtuig zelfs. En die baden in wilde en rijkdom. En er komt gewoon, ja, als je gehoorzaam bent, je gelooft, dan gaat hij het doen. Je gaat het gewoon, dan gaat hij jou zegenen. En dan maakt hij jou rijk. Ja, maar daar praten we niet over. Wij praten over geestelijke rijkdom. Nou, Filippenzen en Paulus zegt nogmaals, niet, hè? Oh, sorry, ja, 1 Timotheüs 6, ja, je hebt gelijk. 6 vers 17. Beveel de rijken, en dat bedoelt dus wel de materiële rijken, in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet in deze tegenwoordige wereld. Het is belangrijk wat daar staat in deze tegenwoordige wereld. Dat bedoelt u mee in de bedeende genade. Hè? Want als je na de bedeende genade leeft, dan zegt hij rijk. Dan is het beter dat een kameel door het oog van de naald gaat, als dat een rijk het koninkrijk ingaat. Maar dat zegt Paulus niet. Hij zegt niet een rijke moet alles verkopen. Want een rijke gaat nu ook gewoon, als hij het lichaam van Christus ziet, gaat hij gewoon naar het koninkrijk van de zoon in, hoor. Kijk, nog dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God, kijk, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Welke dingen? Ja, geestelijke dingen. En dan rijkelijk verleent, dus dat geeft hij, en dat vind ik zo mooi, en dat eigenlijk ook gelijk om mee, om van te genieten. Kijk, wij hebben dit gekregen om van te genieten. Ja? Ja, om van te genieten. Wij willen toch genieten? Je hoort als van die mensen zeggen, je moet even tussenuit hoor. Eventjes weg. Ja? En dan gaan we even heerlijk genieten. Dan lees je ook met die reclames, hè. Geniet van uw nieuwe tv of geniet van dit, geniet. Ja, mooi allemaal. Maar dat is allemaal de ongestadigheid, hè. Tijdelijk. Maar Paulus zegt, hij geeft het aan jou om rijkelijk van te genieten. En dat maakt mij blij, ja. Dat betekent, hé, ik ga ervan genieten. Ik vind het gewoon heerlijk dat ik dit mag lezen. En dat is het blijdschap en vrede in het geloven. Dus vele rijkmakende, zie je? Nou, zo worden wij rijk gemaakt. Dat is veel belangrijker als al die lichamelijke goederen, waar de mensen dus eigenlijk willen van genieten. En ze mogen, daar gaat het niet om. Maar weten allemaal, het stelt allemaal niks voor. Het gaat hier om. Vader, we willen u danken voor deze dag. We danken u voor deze rijke boodschap, Vader. Inderdaad, vele rijkmakende. We zijn allemaal rijk gemaakt, inderdaad. Daar gaan we het volgende keer ook over hebben natuurlijk, Vader. Want we zijn natuurlijk gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Naar de rijkdom van uw genade. En u hebt ons al die dingen rijkelijk gegeven, Vader. Geschonken om van te genieten. Vader, dank u wel voor deze rijkdom van uw genade. In Christus' naam. Amen. Amen.